De kondiging van morgen gaat over shalom, de vrede van God. Ik wens jullie vrede. Shalom, zei de Heere Jezus. Zo begroet hij, in wat wij hebben gelezen, zijn discipelen wel tot 3 keer toe. In vers 19, vers 21, vers 26 hebben we het net gelezen van Johannes 20. En hij blaast op hen als teken van de Heilige Geest die vrede zal geven. Deze vredesgroet, shalom, dat was de standaardbegroeting in het Midden-Oosten, toen ook al. En dat is het nog altijd. Overal waar je komt, in het Midden-Oosten, daar en in Israël, zeggen mensen tegen je salam aleikum of shalom. Die groet kreeg wel een diepere inhoud door Pasen. En daar staan we vanmorgen bij stil. Jezus had zijn discipelen de vrede van God al beloofd voor zijn dood. In die afscheidstoespraak in Johannes 14, vers 27 lees je: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Dus maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En hij herhaalt het nog een keer aan het einde van zijn afscheidstoespraak, het allerlaatste woord daarvan in Johannes 16. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden in mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Met die vrede, die shalom. Daar heb ik mij de afgelopen weken mee bezig gehouden. En daar staan we in deze paasdienst bij stil. Ik denk, als er iets is wat wij in deze tijd, deze toch wat angstige, stille, van elkaar gescheiden, onrustige tijd nodig hebben, wat we nodig hebben in onze onrustige samenleving, dan is het wel vrede, rust. Dat hoor je ook overal. Innerlijke vrede. Ik hoor het toch geregeld van mensen, soms zelfs van kinderen. Er is een soort vermoeidheid wat wij met elkaar in onze welvarende samenleving heel snel hebben. Soms komen mensen terug van vakantie en dan zijn ze alweer moe. Een paar weken na de vakantie zitten ze alweer thuis omdat ze burn-out hebben of gestrest zijn of overspannen. Er is een innerlijke vermoeidheid, er is een gejaagdheid, er is een onrust die onze samenleving kenmerkt. Wellicht komt het door al die verschillende stemmen en indrukken die constant op ons afkomen. Terwijl we in een van de welvarendste en veiligste landen op aarde wonen in de geschiedenis van de mensheid. Terwijl we comfortabele woningen hebben, goede banen, stabiele thuissituaties, worden we toch vaak 's morgens niet uitgerust wakker. Wij leven ook in een kritische samenleving, waar dingen nooit goed genoeg zijn, waar hoge eisen worden gesteld aan wat je doet, aan wat je zegt, aan alles eigenlijk. We consumeren ons samen rot en toch bevredigt niks eigenlijk meer echt. We weten niet echt te genieten van dat wat we ontvangen. Terwijl we nog bezig zijn onze taartjes te eten, denken wij weer aan het volgende dat we moeten doen of dat we gaan eten. Welvaart betekent nog geen welzijn. Er zijn mensen die leven in heel eenvoudige omstandigheden, die bijna niks hebben, die ook lang niet zoveel eten hebben, die zulke mooie woningen hebben, die toch veel meer genieten. Ik heb mensen gezien in de krottenwijken van Jakarta die echt gelukkig waren en zich enorm konden verheugen, bijvoorbeeld over een zakje paaseitjes. Welvaart maakt ook dat wij verwend zijn. Maakt ook dat wij kritisch worden. Je merkt het tot in de hoogste kringen. Deze week nog, zelfs in onze regering. Dat wij leven in een afrekencultuur. Waar we elkaar vaker afmaken dan steunen. Waar we mensen zoeken die we de schuld kunnen geven. En dat zijpelt ook zomaar de kerk binnen. Wanneer we niet meer letten op wat er wel is, maar meer op wat er niet is. En wanneer we niet elkaar opbouwen, maar juist elkaar afkraken. De vrede van God, de harmonie die de Geest van God ons wil geven, dat hebben we meer dan ooit nodig in onze moderne samenleving. Wat is nou het geheim van leven in vrede? Leven in vrede, wat betekent dat? Kunnen we dat uitpakken? Hoe kun je nou in balans leven met God, met je naast, met jezelf? Daar gaat het vanmorgen over. Nou, in de eerste plaats moet je dan zeggen, die vrede die de Heere God geeft, dat is niet de afwezigheid van problemen. Dat je helemaal nooit problemen hebt. Dat alles altijd goed gaat in je leven. Toen de Heer Jezus dit zei tegen zijn discipelen en blies op hen, toen waren ze, zaten ze in een afgesloten zaal met de deur op slot. Ze waren bang. Ze waren bang dat ze ook gearresteerd zouden worden. En sommigen van hen, zoals Thomas, die er toen niet bij was, die geloofden het niet eens dat de Heer Jezus was opgestaan. De Emmausgangers waren al vertrokken. Die waren alweer naar huis gegaan. Die zagen het helemaal niet meer zitten. En in de periode hierna werd het voor de discipelen niet vrediger op. Ja, toen kwam de Heilige Geest. Maar al snel werden ze verstrooid, moesten ze vluchten naar allerlei andere plekken, zelfs naar het buitenland. Omdat ze verstrooid werden als christenen. De vrede van de Heere Jezus betekent dus niet de afwezigheid van moeilijkheden en problemen. Ook wij gelovigen kampen met ziekte en met zorgen. Ook wij worden getroffen door corona. Ons overkomen domme ongelukjes. Ja, ik zou een hele reeks wel van kunnen opnoemen, ook in onze gemeente. Ook onder ons zijn misverstanden en conflicten. Er is onvrede en er is kritiek. Er zijn kerken, er zijn gemeentes die zeggen, als je echt gelooft, als je echt 100%, nee, 110% gelooft in de Heere Jezus en in zijn genade, dan zal het je goed gaan. Dan heb je altijd geluk. Dan heb je altijd voorspoed. Dan gaat God voor je uit en dan kan hij niks ergs meer kunnen overkomen. Maar wij leven in een gevallen, gebroken wereld. En ook onder hen zijn net zoveel coronagevallen. En komen ook mensen in het ziekenhuis. En sterven er ook mensen. In de gebroken, gevallen wereld waar wij in leven, kun je het soms gewoon heel moeilijk krijgen. Kun je het heel zwaar hebben. En dat treft ook ons als gelovigen. Dat is de waarheid. Wat betekent dan die vrede van de Heere Jezus? Nou, het is ook vrede midden in de storm. Midden in de moeilijkheden. Dat God je toch kracht geeft en troost geeft. Dat het je helpt, ook als het heel moeilijk wordt. Ik was deze week even op bezoek bij onze broeder Jaap Berg. Die heel lang ouderling is geweest. Die veel heeft betekend in onze gemeente. Die nu niet meer thuis kan zijn. Die in Kootwijkerbroek zit. Nou, eigenlijk als je ziet hoe die man is afgetakeld. En wat hij allemaal heeft moeten loslaten. En hoe die heeft moeten inleveren de afgelopen jaren. Eerlijk gezegd, ik had diep met hem te doen. En toch in het gesprek met hem proefde ik een stuk vrede. Vrede van God. Vrede ook midden in de storm. Hij kan niet meer uit zijn stoel komen. Hij zit dan maar. Zelfs als hij naar de wc gaat, moet hij iemand roepen. En het komt niet altijd gelijk. Hij zit daar in Kootwijkerbroek waar hij niemand kent. Nou, zo zou ik andere voorbeelden kunnen noemen. Van mensen die toch midden in de storm vrede van God ervaren. Die vrede van God is een innerlijke vrede. Heeft te maken met je hart, met van binnen. Toen Adam en Eva wandelden in het paradijs, toen ervoeren ze de vrede van God. De vrede van God door de band met de Heere God. En de Heere Jezus kwam dan juist in onze gebroken, zondige wereld om die vrede met God te herstellen. Om dat weer mogelijk te maken. En daarom zegt hij tot 3 keer toe, na zijn opstanding, vrede. Vrede zijn met jullie. Shalom. Ik beloof jullie mijn vrede. Niet zoals de wereld die geven kan. Ik laat jullie mijn vrede. Die shalom van God, dat is een zekerheid van welzijn. Van innerlijke harmonie. Dat het uiteindelijk goed komt. En dat heeft gevolgen voor alle terreinen van je leven. Het betekent vrede met God. Maar ook vrede met je naasten. En ook vrede met jezelf. En dat straalt dan ook uit naar alles om je heen. Vrede op school. Vrede in je huwelijk. Vrede met je familie. Vrede in je huis. Vrede op je werk, je straat, je buurt. Vrede in de kerk. Wij gaan dat wat beter bekijken. De basis, de bron van het alles is vrede met God. Wanneer een relatie goed is, wanneer een relatie open is, dan is er vrede. Als je samen bent met je vrienden, als je samen bent met je ouders, met je broers en zussen, je hebt het goed met elkaar, je hebt het gezellig met elkaar, dan is daar vrede. Dan hoef je je niet te verschuilen. Dan hoef je niet weg te lopen. Dan hoef je je niet te schamen. Dan kun je jezelf zijn. Want je weet dat die ander je accepteert hoe je bent, Ook met al je fouten en met al je gebreken. En met het feit dat je soms dingen doet die hen teleurstelt. In relatie met God is dat lastig. Omdat de Heere God alles weet en alles ziet. Omdat hij ons ook van binnen ziet. Ook mijn gedachten en mijn hart. Hij ziet ook onze zonden. Maar het hart van het evangelie is nou juist dat de Heer Jezus naar de wereld is gekomen om aan het kruis van Golgotha al onze zonden en al onze gebreken op zich te nemen. Daarom hangt hiervoor in de kerk dat grote kruis. Daarom zie je op de paaskaars zie je ook dat kruis. Het kruis van de Heer Jezus. Dat is de kern van ons geloof. Daar hebben we afgelopen vrijdag bij stilgestaan. En daarom zegt apostel Paulus in Romeinen 5... wij leven in vrede met God dankzij onze Heere Jezus Christus. Besef je dat? Aanvaard je dat? Dat de Heere Jezus voor al jouw falen heeft betaald? Dan geeft dat een enorme innerlijke vrede. Je schuld is bevrijd, is betaald. Je wordt bevrijd van dat gevoel van dat je nooit goed genoeg bent. En het nooit goed genoeg doet. Je bent met God verzoend. Je bent door hem aanvaard. Je mag leven als zijn geliefde kind. Ook met al je fouten en gebreken. Dat besef dat de Heere God je kent, dat hij je aanvaardt, dat je door voor hem kostbaar en geliefd bent, dat geeft diepe rust. Dat geeft vrede. Dan weet je dat het goed is. Dat het eigenlijk goed komt met je leven. Wat er ook gebeurt, hij is er altijd bij. En daarom zegt de Heere Jezus, wees niet bezorgd, wees niet bang. Ik geef je mijn vrede. Niets kan je nou nog scheiden van de Heere Jezus Christus en van zijn goede toekomst voor je. Dat is het eerste, vrede met God. En het gevolg van die vrede met God is dan ook vrede met andere mensen, vrede met je naasten. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Ik heb mijzelf ook niet gemaakt. Had ik mezelf gemaakt, had ik het wel wat anders gewild, denk ik. We zijn allemaal unieke mensen. Met unieke talenten, met ook unieke beperkingen. Met zwakke kanten, met sterke kanten. Hij die ons maakte en die ons op aarde zette en die jou maakte zoals je bent, precies op dat plekje waar je nu bent en in deze tijd en in Nederland, dat is de Heere God zelf. Hij kent ons allemaal. Hij heeft de regie. Hij kende je al, zegt de Bijbel, voordat je werd geboren. En elke dag van je leven is hij erbij. En hij zal er ook zijn aan het einde. Hij vangt je op aan het einde. Maar kijken wij in de spiegel, ik zei het net ook al, dan zijn we vaak toch niet tevreden. Je bent zelf je grootste criticus. Niet de Heere God, maar dat ben jezelf. Je kijkt zelf vaak heel kritisch naar jezelf. Je vergelijkt jezelf met anderen. En je wilt het eigenlijk wel anders. Je wilt het nog beter. Je wilt goed overkomen. En daarmee leggen wij met elkaar de lat zo hoog, ja, dat wij wel gefrustreerd moeten worden. Dat we ontmoedigd raken. Het zit ook in onze cultuur. Om altijd maar meer te willen. En beter te willen. En anders te willen. En we willen allemaal ideaal zijn. Meer dan hoe God ons geschapen heeft. Vrede met jezelf krijg je door te accepteren dat de Heere God jou gemaakt heeft zoals je bent. Ook met al je beperkingen en met al je mogelijkheden, je talenten. In zijn ogen ben je zoals je bent, uniek, maar ook kostbaar. Geliefd, zijn geliefde kind. Hij had er zelfs zijn eigen zoon voor over om jou te redden. Dus niet hoe ik over mijzelf denk of wat andere mensen van mij vinden, is het allerbelangrijkste. Nee, het belangrijkste is hoe de Heere God naar ons kijkt. En hij ziet ons in Christus volmaakt, dankzij de Heere Jezus. Doorslaggevend is wat God van ons vindt. Hij ziet je als zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter, zijn geliefde kind. En wij moeten leren om onszelf ook zo te gaan zien, door de ogen van de Heere God. Hij ziet in ons oneindig potentieel. Hij mankeert misschien van alles aan. Maar je kunt groeien. Je kunt je ontwikkelen. Je kunt veranderen door de geest van God. En besef je dat, dan kun je ook jezelf aanvaarden. Dan kun je accepteren wie je bent. Dan kun je toegroeien naar het ideaal dat de Heere God voor je heeft. En juist In onze zwakheid en in onze struggles en in onze falen wil de Heer Jezus dan iets van zichzelf laten zien. Want juist dan blijkt dat het niet wij het zijn, maar dat Hij het is die in ons werkt en die ons wil gebruiken. En die ons tot bloei laat komen. Dat is het tweede. Het gevolg van de vrede met God is vrede met jezelf. Is vrede met God, vrede met jezelf. En dan is dat ook weer de basis van vrede met je naaste. Vrede met je buren. Vrede met de mensen tussen wie God je gesteld heeft. Wie zich geliefd weet, wie zich niet schaamt voor andere mensen, die kan zich ook richten op anderen. Die hoeft niet alleen maar met zichzelf bezig te zijn. Die is niet alleen maar bezig met wat anderen denken en wat anderen vinden. Nee, je gaat dan juist ook die anderen zien met zijn talenten, met zijn mogelijkheden. En je wil daar graag mee samenwerken. Het maakt het nog niet altijd zo makkelijk om samen te werken. Want we zijn allemaal verschillend. En we hebben ook allemaal die eigen wijsheid gekregen. We hebben vaak verschillende belangen, verschillende meningen, verschillende interesses. Daarom zegt de Bijbel, je moet elkaar niet dwars zitten. Je moet elkaar niet veroordelen. Je moet elkaar niet afschrijven. Stel, zegt Romeinen 12, stel voor zover het kan, voor zover het in je mogelijkheden ligt, alles in het werk om in vrede te leven met alle mensen. Dus wees niet te snel beledigd als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt. Iets wat verkeerd bij je overkomt. Dat gebeurt heel snel. Vooral met al die digitale contacten. Als je zelf slecht bent opgestaan 's morgens, dan lees je iets op de app of in de mail. En dan denk je gelijk er het ergste van. Dan denk je er gelijk iets van wat die ander helemaal niet zo bedoelt. Wees niet te snel beledigd als het anders gaat dan je had gewild. Gun elkaar de ruimte. Vraag wat die ander precies bedoelt. En ook als die ander een keer fout maakt, vergeef elkaar, accepteer elkaar. En denk ook aan het belang van die ander. Wat heeft die ander meegemaakt om zo op je... Ik heb dat eens meegemaakt dat na een kerkdienst mij de huid werd volgescholden door iemand. En dat ik me heel beroerd voelde. Een paar dagen later ging ik dan naar die persoon toe. Praatte ik met hem en hoorde ik een verhaal van alles wat hij had meegemaakt. En dacht ik, ja, als ik dat allemaal had meegemaakt, dan had ik ook van me afgetrapt. Dan had ik ook gescholden. Soms begrijpen wij niet waarom mensen reageren zoals ze doen. Als we ons een beetje verdiepen in die ander, dan gaan we het begrijpen. Dan denken we, ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. En je mag ook zo zijn. Je mag af en toe best eens een keer van jezelf afschoppen. En je mag best eens een keer iets lelijks zeggen. We moeten ook geduld met elkaar hebben. Elkaar accepteren zoals we zijn. En dat betekent liefhebben. Het grote gebod dat de Heer Jezus ons geeft, dat is het gebod om elkaar lief te hebben. En elkaar te blijven lief hebben. Ook wanneer wij elkaar teleurstellen. Onvoorwaardelijk, vergevend, opofferend. Zoals Hij het doet. Elkaar lief hebben. Hij zegt, ik zend jullie zoals ik zelf gezonden ben. Wij moeten lief hebben zoals Hij heeft lief gehad. Niet veroordelend, maar juist bemoedigend. Dat betekent gunnend leven. Ik kwam die term eigenlijk voor het eerst tegen in Voorthuizen. Een buurvrouw van mij, die is van de gereformeerde gemeente. En die kwam een keer naar me toe, die zegt, oh, onze dominee was vanmorgen weer zo gunnend. Zo gunnend. Hij gunde ons zo het goede van de Heere God. Gunnend leven, vind ik mooi. Dat je de ander wat gunt. Dat je anderen het goede gunt. Dat je bereid bent om ook iets van jezelf te geven aan die ander. Wie in vrede leeft met God en wie in vrede leeft met zichzelf, die krijgt ook ruimte om in vrede te leven met anderen. Nou, en zo hebben we dat begrip shalom van de Heer Jezus al een beetje uitgepakt naar verschillende gebieden. Ja, maar, denk je maar, ja, maar, ja, die dominee die weet allemaal weer mooi te zeggen. Maar de werkelijkheid is wel een beetje weerbarstiger hoor. Mijn vrede wordt vaak aangevochten. In mijn huis, in mijn huwelijk, in mijn gezin. In mijn familie, daar is het niet altijd pais en vree. Bij mij op school, in mijn straat, in mijn buurt, zitten er een paar waar geen land mee te bezeilen is. Die kan ik echt niet zomaar aanvaarden. En zelfs in de kerk slagen wij er niet altijd in om de vrede en de harmonie met elkaar te bewaren. En dat is waar. Onze realiteit komt vaak niet overeen met die mooie Bijbelse idealen. De Bijbelse idealen zitten hier, wij zitten ergens hier halverwege. Wij komen vaak niet helemaal bij dat Bijbelse ideaal. En toch zie je in de Bijbel, terwijl de discipelen nog worstelen, terwijl ze de Heer Jezus hebben verloochend en verlaten, terwijl ze opgesloten zitten, dat de Heer Jezus zegt, vrede zijn met jullie, shalom. En hij blaast op ze. Hij geeft ze de Heilige Geest. Die vredewens van de Heer Jezus, dat is ook een belofte. Dat is iets waar je naar mag uitstrekken. Iets wat je mag claimen en iets wat je je eigen moet maken. En dat is een proces. De vrede van God is een vrucht van de opstanding. Het is een vrucht van de Heilige Geest die groeit in onze harten. Die groeit in je hoofd, in je hart, in je leven, in je omgeving. Je mag je naar uitstrekken. Je mag erom bidden. Vrede in je hart. In je hoofd, in je relaties, in je huis, in je omgeving. Het is een vrucht die de Geest steeds weer wil geven. Hij inspireert, hij bemoedigt, hij vervult ons. Hoewel, je kunt die Geest van God ook uitblussen, zegt de Bijbel. Je kunt hem ook uitdoven, je kunt hem bedroeven. En dat geeft dan weer onvrede. Maar de Heer Jezus kende ook boosheid en teleurstelling en ergernis en woede. En onvrede. En juist daarom, omdat hij het zo kent, omdat hij weet hoeveel onvrede er is, juist daarom zegt hij, vrede, shalom, zij met jullie. Hij wil ons dat graag geven. Hij gunt ons dat. Alle brieven in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, alle brieven in het Nieuwe Testament sluiten af met die wens van de Heer Jezus. Waarbij vrede wordt gekoppeld aan genade. Wij zeggen het ook vaak na onze diensten. De genade en de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Ik zeg dan altijd met ons allen, want ik heb het zelf ook nodig. De genade en de vrede. Waar genade is, ontstaat vrede. Genade is voorwaarde. Die ruimte biedt voor vrede. Genade betekent dat de Heere God niet doet met je wat je eigenlijk verdiend hebt. Genade is de onverdiende goedheid van God. Hij rekent je de zonde niet toe. Die zonde heeft de Heer Jezus gedragen. Genade heeft te maken met vergeving. Maar het is nog meer. Meer dan alleen maar het fouten vergeven. Want de Heer Jezus bezielt ons ook met geloof, met vertrouwen, met liefde, met trouw, met zijn geest. Hij wil ons vervullen, ons hart vervullen. Zodat wij meer van die vrede gaan uitstralen, meer gaan beleven. Hij maakt me, hebben we wel eens gezongen, hij maakt me meer dan ik ben. Hij vormt je naar het beeld van de Heere Jezus. En die genade die wij dan zelf hebben ervaren, die mag je ook weer doorgeven aan andere mensen. En dan ontstaat ruimte om met anderen en met verschillen, met hun verschillen en met hun gebreken toch op een harmonische manier met elkaar samen te leven. Want we gaan allemaal onze weg. Met vallen en opstaan. Wij zijn allemaal gebroken mensen. Wij moeten het allemaal hebben van genade. Dus respecteer die ander die anders is. Vergeef iemand die jou beledigd heeft. Zie het niet als bedreiging dat die ander anders is, maar zie het juist als verrijking. En dan ontstaat een patroon. Een veelkleurig patroon, een prachtig boeket. En dat boeket is de gemeente van de Heere Jezus Christus. Waar mensen in harmonie, ondanks hun verschillen met elkaar samenleven. En het laatste is dat de vrede die de Heere God ons toewenst, dat we die zelf ook weer mogen doorgeven. Die vrede is deel van het opstandingsleven. Het nieuwe leven dat begonnen is met Pasen. En dat hij in onze levens wil uitstorten. Daarom begroet de Heer Jezus ons met die zegenbeden. Ik wens jullie vrede. En hij weet, wij kunnen het niet alleen. En daarom blaast hij op ons. Hij blaast op ons zijn Heilige Geest. Want dat hebben we nodig. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. Wie die vrede van God ontvangt, die mag het ook weer doorgeven. Gezegend zij de Heer Jezus, gezegend zij de vredestichters. Want zij zijn waarlijk kinderen van God. In onze wereld lijkt de polarisatie toe te nemen. Vele vechten voor eigen gelijk. We schuiven fouten liever af op anderen. Maar de Geest van God leert ons juist om vrede na te jagen. Vergeving. Bruggen te bouwen. Maar dat gebeurt waar de Geest van God zo werkt. Daar kan vrede zich vermenigvuldigen. En daar vervagen verschillen. En daarom blijven wij bidden. Heer, schenk ons uw vrede. Dona nobis pacem. De kerk heeft het altijd gezongen. Heer, schenk ons uw vrede. Uw shalom. Als dat gebeurt, wordt elke dag Pasen. Amen.